Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Meten ze in elkaar op Psalm 118, 12e vers. Dit is de dag de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En dan eindigt dat 12e vers. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Och dat men op deze eerstelingen. Pinksterfeest was het feest van de eerstelingen. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van de voorspoed zag. Psalm 118, vers 12. We lezen met elkaar het Pinkster-evangelie in Handelingen 2, van vers 1 tot en met 13. Als schriftlezing Handelingen 2, van vers 1 tot en met 13. Maar stel ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En zingen wij daarna op Psalm 119, het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Psalm 119, het 32e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uit de slavernij, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid tot in duizenden geslachten aan degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft deze woorden aldus samengevat. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
In de voorbeden wij gedenken Bettina van Duivenvoorde, Karel Doorman 7C, die na een geslaagde operatie weer thuis mocht komen. Ook mevrouw J. de Vreugd Langmuur, Koninginweg 44, mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. Wij bidden voor mevrouw Eida van Rijn de Vreugd, die tijdelijk verblijft op de verpleegafdeling van het Alrijnen in Leiden. En ook dankbaarheid met Janette en Christian van der Schans uit Alblasserdam. En ook onze broeder, ouderling Mar Remmelswaal, die vanochtend werden verblijd met de geboorte van een zoon en kleinzoon, Joshua, Christian, Willem. Laten wij bidden. Grote en heerlijke heren, zo mogen we op deze Pinksterzondag hier als gemeente samenkomen. En ook thuis alle die met ons meeluisteren. Om vandaag dat machtige heilsfeit te gedenken. Dat u uw geest als een overvloedige waterstroom over een dorstig land hebt uitgegoten. En daar een overvloed van leven kwam. We mochten het vorige week zondag horen dat het evangelie van Christus de gekruisigde moest verkondigd worden aan de hele wereld, beginnende in Jeruzalem. En dat mogen we vandaag gedenken, hoe het begon in Jeruzalem. De meest verloren, de meest onwaardige en de meest onbereikbare stad. Maar u kwam met uw geest. En daar begon het. Op een enkele dag. 3000 vijanden werden gemaakt tot vurige liefhebbers van u. 3000 doden werden opgewekt tot een levende hoop. 3000 lege vaten werden gevuld met de volheid die in Christus is. O Heere, wat is daar gebeurd in Jeruzalem? Zulke machtige wonderen van genade toen uw geest kwam. Heer, en dat mag ook vanmorgen dan onze hoop en verwachting geven. Al zijn wij net zo onwaardig als Jeruzalem. En al zijn we vaak net zo dor en doods als daar in Jeruzalem. En zit er net zoveel vijandschap. En is net zo hopeloos, maar wat daar gebeurde. Heere, u hebt nog van uw geest over om het ook hier te doen. O, dat bidden wij u. Dat u vanmorgen de prediking zou willen gebruiken zoals u die prediking van Petrus wilde gebruiken. U kwam mee met dat woord. En het is nog hetzelfde woord vanmorgen als van 2000 jaar geleden. En het is dezelfde geest die nog dezelfde kracht heeft. En bij u is dezelfde genade. O Heere, kom dan vanmorgen. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mijn Heer. Ook op mij. O, kom gij, Heere, en bezoek ons met die kracht van omhoog, opdat uw lof zou worden gehoord, opdat hier jongeren en ouderen zouden gaan uitroepen, wat moet ik doen om zalig te worden? Daar begon het mee. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om gered te worden? Om vrede te krijgen met God? Om verzoening van mijn grote schuld? Om gered te worden van het eeuwige verderf. Wat moet ik doen? En toen kwam daar het antwoord. Dat eenvoudige antwoord. Geen werken. En ook niet maar iets van ons. Maar Petrus mocht ze regelrecht, die inwoners van Jeruzalem, zonder omwegen leiden tot u, Heere Jezus. Geloof in de Heere Jezus Christus. Stel in al je verlorenheid, al je hopeloosheid, je vertrouwen op hem. En steun op zijn ontferming en het gebeurde. Heer, het is ook weer zo eenvoudig zalig worden. Wij kunnen het zo ingewikkeld maken, maar in Jeruzalem was er nog niet eens een dag voor nodig. Zo is uw werk in alle eenvoudigheid. O, wil zo vanmorgen dan ook eenvoudig, heerlijk werken. Heren, niet langs een lange weg, maar zou het mogen zijn langs diezelfde korte, levende, verse weg die in u, Heere Jezus, ons is geopenbaard. O, kom gij vanmorgen hier en thuis. Heren, dan dragen we ook de gemeente aan u op. Dan mogen we dankbaar zijn met Bertina dat ze weer thuis mocht komen. Een zware operatie met risico's. U hebt het wel willen maken. Heren, wil ik haar verder weer herstel geven, nog een lange weg. Maar Heren, geef dat ze door deze les, dat u haar gebeden hebt verhoord, ook nog in alle andere dingen, haar hoop en verwachting mag zijn op u. Dat bid ook voor mevrouw de Vreugd en haar hoge ouderdom, Heren. Ze mag weer thuiskomen, maar het is wel een klop op de deur. Maak gereedschap van vertrek. Het zal zo lang niet meer duren. Heere, geef dat ze het anker van haar ziel mag uitwerpen in u, Heere Jezus. Heer, we bidden u ook voor Eida van Rijn, als zij daar in Leiden verblijft. Wees ook haar nabij, Heere, en wil ook haar bezoeken op deze Pinksterdag met een vertroosting van boven. Heer, we brengen ook de dankbaarheid bij u met Janette Remmelswaal en Christian van der Schans. En ook onze broeder, ouderling Mar Remmelswaal en zijn gezin. Als u vanmorgen hen verblijd hebt met de geboorte van hun zoon. Heer, die Pinksterbelofte. We gaan het straks lezen. Ik zal van mijn geest uitgieten ook op uw zonen en op uw dochters. O Heer, doe het. Ook op deze zoon, die op Pinksterdag geboren is, die nog maar een paar uur oud is. Maar wil u zo jong al, vanaf het eerste uur, uw geest, ook over dat jonge leven, genadig uitstorten. Heere, gedenk ons zo alle noden die er verder ook zijn, kruisen en zorgen, er is zoveel, Heere. Maar o, iets van die blijdschap van Pinksteren, zoals daar in Jeruzalem ervaren werd. Dan kunnen we het kruis dragen. Sterk, Heren, en help. En dan bidden wij u ook voor het zendingswerk, juist ook op deze Pinksterdag. Ook het zendingsfeest, Pinksterfeest. Daar is het begonnen, in Jeruzalem, maar niet alleen maar in het Hebreeuws. Het evangelie moest in alle talen daar al verkondigd worden. En dat mag nu al 2000 jaar gebeuren, in alle talen. We horen hen in onze eigen taal de grote werken Gods verkondigen. Heren, ga daarmee voort. En dan bidden wij u, in het bijzonder ook voor alle die u tot dat werk hebt geroepen. Heren, u weet dat het vaak grote offers meebrengt. Dat ze afscheid moeten nemen van zoveel wat hen lief is. Soms zelfs ook van hun kinderen, die niet mee kunnen. En soms eenzaamheid, verlatenheid en zoveel problemen aan alle kanten. Heren, sterk hen, bemoedig hen. O, mogen zij zien op die vaste belofte dat u door uw geest deze aarde zal vervullen met uw kennis, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Heere, u doet het zelf. U schakelt mensen in. Maar het is uw eigen werk. De naam van Christus zal deze wereld vullen. Van pool tot pool en van oost tot west. O, laat uw koninkrijk komen. Heer, en geef dat er ook weer een nieuwe generatie mag aantreden. Die ook het verlangen hebben om uw naam bekend te maken. Waar dan ook, heren, ook hier in onze eigen gemeente. Ze moeten toch ergens vandaan komen. O, zou u ook in onze gemeente jonge mensen het verlangen willen geven om een hart en leven in uw dienst te besteden, wil u ze roepen en bekwaam maken. En dan kunnen de verschillende taken zijn, al worden we niet allemaal gelijk zendeling, maar op zo'n andere manier toch ook om een wereld in lijden en in nood, in woord en daad op te zoeken met het heil dat in Christus Jezus is. Heere, gedenk zo en wees vanmorgen ook bij ons. En kom gij met uw geest. Laat mijn ziel leven. En zij zal u loven. We bidden het u in de verzoening van alle zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods heilige nog vuil bewoord in Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende. Godvruchtige mannen. Van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen. En werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich alles, waren helemaal verbijsterd, sprakeloos. En verwonderden zich, zeggende tot elkaar, zie, zijn niet al deze, die 12 apostelen, die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij hen, een ieder, in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Parthers en Medes, Elamieten en de inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte, de delen van Libië, het ook bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen, mensen van Creta en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggen de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Tot zover. Met Gods hulp wil ik met elkaar stilstaan bij het vierde vers van Handelingen 2, het eerste gedeelte van vers 4. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Wij gaan zingen van Psalm 107, vers 14 en 18. Psalm 107, vers 14. Nee, vers 11, dat dacht ik al. Vers 11, laat zulke eer bewijzen aan 's Heere gunst en macht. Psalm 107, vers 11 en vers 18. Dan maakt hij weer woestijnen, zeer rijk aan vruchtbaar nat. Dat gebeurde op Pinksteren. Psalm 107, vers 11 en 18. Ik geef u de volgende afkondigingen. De dienst morgen, tweede Pinksterdag, begint om 9:30. Eerste huwelijksafkondiging van Koos Hapte uit Loosduinen en Lisanne Kesselaar uit Delft, die op 31 mei in het huwelijk hopen te treden. Zij leven mee met de evangelisatie in Loosduinen, maar zijn als lid in onze gemeente ingeschreven. Eventuele bezwaren kunnen tot 25 mei bij de Scriba van der Plas worden ingediend. Dinsdag 20 mei is er om 9:30 doopzitting aan de pastorie. Zo de Heer wil, zaterdag 25 mei hoopt het HGV weer haar dagje uit te hebben. Dus we willen de Heer bidden dat het goed mag zijn en alles ook goed en veilig mag verlopen. Eerste collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor de zending. Dus de eerste collecte is de zendingscollecte, van harte aanbevolen. Bij de andere voor de kerkvoogdij ook aanbevolen. Wij zingen Psalm 107, vers 11 en 18. Gemeente, vandaag mogen wij met elkaar weer het Pinksterfeest gedenken. Dat daar in Jeruzalem, mag ik het zo zeggen, als een hoosbui de Heilige Geest werd uitgestort. Onvoorstelbaar wat daar op die dag gebeurde. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Heilige Geest daarvoor, voor Pinksteren, er nog niet was. Als je in het Oude Testament begint, dan kom je ook overal al de Heilige Geest tegen. Notabene het eerste hoofdstuk van Genesis, tweede vers. En de Geest van God zweefde over de water. Dus vanaf het begin af aan was daar de Geest al. En om zo nog een tekst te noemen, Exodus 31, daar gaat het over het maken van de tabernakel. En dan wordt daar Bezaliel en Aholiab genoemd. Kunstenaars die daar prachtig met zilver en goud aan het werk gingen. Ik heb hen vervuld, zegt de Heere, met de Geest Gods. Bezaliel en Aholiab, vervuld met de Heilige Geest. Met wijsheid en verstand om kunstig te arbeiden in goud, zilver en koper. Dus ook daar was al de Geest in die mannen werkzaam. En nog zomaar een voorbeeld van iemand die ook al de Geest had ontvangen. Van Jozua, de opvolger van Mozes. Jozua, nu de zoon van Nun, was een man vol van de Geest der wijsheid. En zo zou er nog veel meer te noemen zijn. Ik wil zomaar met deze voorbeelden duidelijk maken dus dat voor Handelingen 2 de Geest ook op al tal van plaatsen en in allerlei mensen al werkzaam was. Maar wat gebeurt hier dan? Was dan het verschil? Nou, in het Oude Testament was de Geest dus ook al werkzaam. Maar wat gebeurt er dan hier nu in Handelingen 2? Wat is dan het verschil? Nou, je zou verschillende dingen kunnen noemen. Hier in Handelingen 2 met Pinksteren, dan breekt er toch een hele nieuwe tijd aan. Een nieuwe bedeling. Wat bedoel ik? Nou, in het Oude Testament, als daar gaat dat de mensen de Geest ontvangen, dan gaat het vooral dat die mensen daardoor wijsheid en inzicht en verstand krijgen. Maar het Nieuwe Testament, als mensen de Geest ontvangen, is het niet in het eerste plaats dat ze dan wijsheid en inzicht ontvangen. Maar nu komt die Geest met nieuwe doelen. Nu is het grote doel van de Geest om Christus te verheerlijken. Dat is het kolossale onderscheid met al die teksten uit het Oude Testament. Nu komt de Geest in overvloed om Christus te gaan verheerlijken. En hoe doet de Geest dat dan, Christus verheerlijken? Door het volle heil, al de rijkdom, schatten en gaven van Christus uit te delen. Thuis te brengen in mensenharten. Ze te vullen met al de schatten en gaven van Christus. Dat is het werk van de Geest. De Heer Jezus heeft gezegd, die zal het uit het mijne nemen. Al die overvloed van heil en genade en van Geest. En die zal het u verkondigen. Dat is het werk van de Geest. En vanmorgen willen we dan op 4 dingen letten. Waarmee gaat de Geest dan vervullen en met welk doel? Als er zo staat, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dan heeft dat te maken met de doorbraak van het heil. In de tweede plaats heeft dat te maken met dienen. In de derde plaats heeft dat te maken met lijden. En in de vierde plaats met de komende heerlijkheid. 4 dingen. Als de Heilige Geest gaat vervullen, is dat met het oog als het ware op 4 dingen. De doorbraak van het heil, dat heeft te maken met dienen, met lijden en de komende heerlijkheid. Allereerst, dat die Geest op Pinkster is uitgestort, dat heeft te maken met de doorbraak, zo heb ik het maar genoemd, van het heil. Wat bedoel ik daarmee? Nou, om dat een beetje duidelijk te maken, moet ik toch even met u naar Galaten 4 gaan. In Galaten 4, daar gaat Paulus die gelovigen van het Oude Testament vergelijken met de gelovigen van het Nieuwe Testament, van na Pinksteren. Mensen voor Pinksteren en mensen na Pinksteren. Hij gaat ze vergelijken, Galaten 4. En dan laat hij zien, voor Pinksteren, dat die mensen toen als het ware met veel minder moesten doen. Paulus schrijft in Galaten 4, toen waren ze onder de wet. En toen waren ze onder de dienstbaarheid. En dan gaat hij met een voorbeeld proberen uit te leggen, voor de kinderen ook een mooi voorbeeld om het een beetje te volgen. Hij gaat met een voorbeeld duidelijk maken, wat bedoel ik nou? Dat ze nog onder de wet in dienstbaarheid waren. Nou, zegt Paulus, stel maar voor. Er is een multimiljonair. Ik zeg het een beetje met mijn eigen woorden, Galaten 4. Een multimiljonair, iemand die schatrijk is. En die multimiljonair, die heeft een zoon. Dus straks, als die zoon 18 jaar is of 21, volwassen, dan zal straks al dat kapitaal, al die rijkdom van die vader voor hem zijn. Hij is straks de erfgenaam. Aan de ene kant kun je zeggen, de jongen was eigenlijk al schatrijk met het oog vooruit. Maar op dat moment, toen hij nog maar 3, 4, 5 jaar oud was en bij wijze van spreken nog in de zandbak speelde, was die schatrijke jongen nog net zo arm als al zijn vriendjes, want hij had nog geen goudstuk op zak, want dat begreep die vader, dat moet ik zomaar nou niet uit gaan delen. Later, maar nou nog niet. Was die jongen precies hetzelfde als al die andere kinderen, had hij evenveel of even weinig. Galaten 4 vers 1, doch ik zeg u, zolang de tijd als de erfgenaam een kind is, in zijn kindertijd zit, zo verschilt hij niets van een dienstknecht die ook geen cent had. Hij als jochie van die schatrijke vader had ook niks. Hij verschilt niets, zegt Galaten 4 vers 1. Hoewel hij een heer is van alles met het oog vooruit. Maar op dat moment nog geen verschil. Nou, zegt Paulus, zo was het als het ware met die gelovigen onder het Oude Testament. Totdat Christus kwam. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En, dan komt het, opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Verlost. Vrijgekocht door zijn bloed, met het oog waarop, om in het bezit van de volle erfenis gesteld te worden. Daar gaat het om. De volle rijkdom. De volle genieting. Zo zei Paulus het verder in Galaten 4. En omdat gij kinderen zijt, zo heeft God de geest, daar heb je de geest. Zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Zodan gij zijt niet meer een dienstknecht, die net zo arm was als de ander, nee, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Maar voordat die volle rijkdom uitgedeeld kon worden, moest Christus eerst lijden en sterven en opstaan en ten hemel varen. En moest die geest uitgezonden worden in hun harten. Om hen zo te verzekeren van hun kindschap en van hun rechten. Die geest, die leert roepen. Abba. Vader. Ja, dan heb je alles, hè. Dan heb je alles. Dat is die volle erfenis. Als een christen mag zeggen. Abba. Mijn vader, in die vader heeft hij alles. Die geest, vol van genade, vol van heil, Die geest vol van liefde en vrijmoedigheid. Zoals de kerk in het Oude Testament. En nou komt het verschil. Zo hebben die gelovigen onder het Oude Testament voor Pinksteren dat nooit zo ervaren en beleefd en kunnen zien. Die waren nog onder de dienstbaarheid in de kindertijd. Die werden kort gehouden, die werden nog arm gehouden als het ware. Die leefden nog in de schaduwen, de ceremonieën. Er hing als het ware nog een mist over alles. Het wachten nog op Christus. Johannes 7, vers 39. Want de Heilige Geest was nog niet gekomen. Zo staat het er. Johannes 7, vers 39. Want de Heilige Geest was nog niet gekomen. Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar toen Christus verheerlijkt was. Kruis, opstanding, hemelvaart. Toen hij thuis kwam. Toen zond hij zijn geest uit. Die geest. En toen brak de volle overvloed door. En dat is nu wat wij vandaag op deze Pinksterdag mogen gedenken. In één ogenblik werd de kerk van de kindertijd, van de minderjarigheid, in één tel als het ware overgezet. In de meerderjarigheid van kind volwassen. Dat is eigenlijk wat hier op die Pinksterdag gebeurde. Ging de geest de volle rijkdom van Christus hen ter hand stellen. En dat zie je dan op Pinkster ook gebeuren. Als je kijkt naar de discipelen, voorbeeld. Als je kijkt naar de discipelen voor Pinksteren. Nou, wat een armoe. Niemand wil de voeten van een andere wassen. Petrus die zijn meester verloochent. Thomas een brok ongeloof. Een paar tellen voor de hemelvaart nog. Heren, komt nu het koninkrijk. Hebben ze nog vleeselijke gedachten gehad. Vlak voor de hemelvaart. Wat waren ze onkundig en onverstandig en nog zo beperkt. Zo ongelovig en nog zo hardleers. Maar nu op Pinksteren, Handelingen 2. Dan herken je ze bijna niet meer, die Petrus en die Thomas en al die andere discipelen. Voor Pinksteren en na Pinksteren. Ze zijn op die dag als dat onherkenbaar veranderd. In één keer. Wat een vrijmoedigheid om te getuigen. En wat krijgen ze in één keer, je zou bijna zeggen als in een flits, opeens inzicht en licht op het werk en de offeranden van Christus. Wat worden ze vervuld met wijsheid en met kracht, met blijdschap en gebed. Handelingen 2, handelingen 3 en 4 en 5, ook verder dan. Hè. Je herkent ze niet meer. Voor Pinksteren, na Pinksteren, op die dag in Eén dag, als het ware, werden ze van kind volwassen. Als de geest komt. En nu wij. Wat zijn wij net als de discipelen. Vaak ook nog zo onverstandig. En zo beperkt. En ongelovig. En hardleers. En ga zomaar door. En als je dat allemaal bij jezelf tegenkomt, al dat verkeerde en al die blokkades en dat beperkte en dat magere, het kan je soms zo moedeloos maken. Wie ben ik toch, wie ben ik toch? Maar dan mogen we vandaag Pinksteren gedenken. Die geest is uitgestort en die mensen totaal vernieuwd. Als het ware in één tel. De geest kwam, het was er. En niet alleen maar die 12 apostelen. Hè? Maar op diezelfde dag. 3000 kwamen erbij. O gemeente, laten wij dan ook uitzien. Op deze Pinksterdag. Biddend uitzien naar die geest. Opdat die geest ook onze levens onherkenbaar zou verlevendigen en vernieuwen. De Heer Jezus zegt, als gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal mijn Vader zijn Heilige Geest geven. Hoor je het? Als je daarom bidt, dan mag je daar zo zeker van zijn dat het vandaag Pinkster wordt. Als een slechte vader al zijn kind helpt en hoort, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader zijn Heilige Geest geven aan degene die hem daarom bidden. Het lijkt soms zo onmogelijk. Als je ziet op jezelf. Als je ziet op het geheel van de gemeente. Het lijkt zo onmogelijk. En zo onbereikbaar. Maar de preek van vorige week, weet u nog, beginnende van Jeruzalem. Nou, als je voor één stad geen hoop meer hoefde te hebben, was Jeruzalem. En als één stad volslagen onbereikbaar was, was het Jeruzalem. Ik ga de preek niet meer overdoen. Maar het gebeurt, hè. In een paar tellen. En die geest is nog dezelfde. Al zeg je vanmorgen, ja, maar wie ben ik en wat is onze tijd en wat is onze gemeente? Als de geest gaat werken, kunnen er hier dezelfde machtige wonderen gebeuren. Maar is er nog gebed? En is er nog hoop? En is er verwachting? Ze hebben daar in Jeruzalem veel meer gekregen dan ze ooit hadden durven denken. En hij is nog steeds dezelfde. Kom, Heilige Geest, en vervul ook mijn hart. De geest, de doorbraak van het heil, dat was het eerste. Dat zag je daar gebeuren. Tweede, als de geest daar wordt uitgestort in overvloed, met welk doel? Wat is het doel daarvan? Wat denkt u? Dat daar in Jeruzalem toen zulke geweldige dingen gebeuren, wat was de bedoeling? Nou, het was het tweede punt, hè, om de Heere te kunnen dienen. Dat was het groot van Handelingen 2, het grote doel, om de Heere te kunnen dienen. Niet alleen maar omdat die apostelen het zelf goed zouden hebben, aangenaam gesteld, dat was zeker waar. Ze waren er zelf wel zo machtig goed mee, maar het was niet het eerste doel. Dat was toch maar een toegift. Maar ze werden vervuld met die Heilige Geest. Opdat ze voor anderen tot heil en tot zegen zouden zijn. Die Geest stelde hen in staat om voor God te gaan werken. Om God te kunnen dienen. Dat was het tweede punt. De Geest komt om in staat te stellen de Heere te dienen en voor hem te werken. In het Oude Testament zie je dat ook al. Ik noemde net al die Bezalia en de Aholiab. En je komt het vaak tegen in het Oude Testament. Geef maar een paar voorbeelden. Jozua, ik noemde hem al. Hij moest Mozes op gaan volgen. Hoe zou je het ooit kunnen? Mozes opvolgen. Ik kan niet eens een schaduw staan en dan dat volk gaan leiden. Ja, maar hij kreeg de geest. Hij kreeg de geest. Jozua, de zoon van Nun, nu was vol van de Heilige Geest. Nog iemand die ook voor een onmogelijke opgave stond. Gideon uit de Richterentijd. Gideon, nou, ga er maar aan beginnen. Het was zo hopeloos. Toen kwam de geest des Heren over Gideon en hij blies de bazuin. Nog een voorbeeld, David. Toen Samuel David zalfde om koning te worden over Israël. En de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Je ziet het steeds weer gebeuren. Het zijn maar een paar voorbeelden. Als de Heere iemand roept in zijn dienst voor een bepaalde taak, een bepaalde roeping, dan geeft hij hem daarvoor zijn geest. Dat zie je in het Oude Testament steeds weer gebeuren. Maar let op, dan krijgen ze die geest met het oog op een bepaalde taak. Bezalia en Aholiab om kunstwerken te maken. Gideon en David om het volk te leiden en legers aan te voeren. Ze krijgen de geest voor een bepaalde taak. En ook vaak voor een bepaalde tijd. En dan gaat het bijna altijd ook over een enkeling, Gideon, Jozua, David. Steeds gaat het, als het over de geest gaat, dan over een enkeling. Maar met Pinksteren, dan wordt het in één keer volslagen anders. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen. Niet zomaar een paar in Jeruzalem. Hier en daar eentje. Een enkeling. Nee. Die 12 apostelen aan blok. Ze werden in één keer allemaal vervuld. En daar in Jeruzalem. Niet zomaar een paar hier en daar. 3000 in één keer. Alle vlees. En dan let op, dat ik vanmorgen toch ook even wel speciaal zeggen. Niet alleen maar voor ouderen. De Heilige Geest is niet alleen maar gekomen voor 30-plussers, om het even zo te zeggen. En uw zonen en uw dochters, zo staat het er in Handelingen 2, zullen profeteren. Die worden zelfs als eerste genoemd. En dan uw ouderen zullen dromen. Maar allereerst, heel opmerkelijk, met Pinksteren, allereerst worden de kinderen aangesproken. De kinderen krijgen de eerste belofte. De geest wordt het eerst beloofd aan jongeren. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ik geef dat toch maar door vanmorgen. Hier zitten ook kinderen en jongeren. Dus jonge mensen, het gaat vanmorgen in de eerste plaats over jullie. De geest wordt het eerst aan jullie beloofd. Uw zonen en uw dochters en uw jongelingen. Dat mag hoop geven. Heren, wil u ook in mijn jonge hart, wil u ook in mijn jonge leven komen met uw geest? Maar ook ouderen en armen en rijken. Dienstknechten, dienstmaagden, hoog en laag, rijk en arm. Als het ware, niemand wordt uitgezonderd. In het Oude Testament een enkeling, hier en daar eentje. Maar hier in één keer een overvloed. En geen ene groep, jong of oud, rijk of arm, hoog of laag, wordt uitgezonderd. Alle vlees. En zo werd de kerk een geestelijk huis. Een koninkrijk van allemaal priesters. In het Oude Testament alleen de stam van Levi priesters. Maar nou, alle 12 stammen, ze werden allemaal priesters, werden allemaal gesteld in de dienst van God. Om geestelijke offers aan de Heere te offeren. Wat offeren? Op welk offer van ons zit de Heere nou te wachten? Uit te kijken. Welk offer? Ja, geen schaap, geen ram, dat is voorbij. Om onszelf, zegt Paulus, om onszelf, ons leven, als een levend offer hem aan te bieden. De eenvoudigste, hier in Handelingen 2, de eenvoudigste werd in één keer geschikt gemaakt voor de hoogste dienst, een verkondiger van het evangelie, de hoogste dienst en de moeilijkste taak, de meest eenvoudige, want die 12 apostelen, hoeveel diploma's hadden die? Die hadden geen VWO en al helemaal geen universiteit. Het waren maar hele gewone, eenvoudige mensen. Ik denk dat de meeste amper op lagere school hebben gezeten. Je hoort het Handelingen 2. En ze ontzetten zich alle en verwonderen zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn niet al deze, die 12 mannen, Galileërs? Hoe kan dat? Gewone handwerksvolk. En nu in alle talen. Die hele gewone werklui. Handelingen 4, kom je nog een keer tegen, staan ze dan voor het Sanhedrin. En het Sanhedrin ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich. Dat is voor ons wel belangrijk, gemeente, vanmorgen. Om daarop te letten. De Heer neemt geen geleerde mensen in zijn dienst. Het ging over dienen, het tweede punt. Dienen. Daar hoef je dus niet geleerd voor te zijn of bijzonder voor te zijn. Maar de Heer neemt eenvoudige mensen in zijn dienst. Gewone jongens, gewone meiden, gewone mannen, gewone vrouwen. Om zomaar een voorbeeld, moet je van de week er even aan denken. Een voorbeeld van een eenvoudig iemand die God in zijn dienst nam. U hebt misschien gehoord van Lady Elbert. Mevrouw Meinders van Woerden heeft dat prachtige boek geschreven, De Vrouw met het Boek. Ik zou alle moeders zeggen, ga het je kinderen voorlezen. Wij hebben het ook gedaan. Een bijzonder verhaal. Lady Elbert. Lady, een heel eenvoudige meisje. Nou, eigenlijk, ze was simpel. Op school kon ze eigenlijk niet meekomen. En als meisje van 14 werd ze dienstbode. Dan praat je over 1900. Werd ze dienstbode. En eigenlijk was ze heel oppervlakkig en heel onverschillig. Maar toen ze 18 jaar oud was, ik ga het allemaal niet vertellen, op een wonderlijke manier, kwam God in haar leven. En met dat God in haar leven kwam, wilde ze hem gaan dienen. De geest kwam om te dienen. Ze wilde haar leven aan de Heer toewijden. Een zending. Ze kreeg hart voor China. Dus hoe kan ik zendeling worden in China? Nou, zij zoeken. En ja hoor, in Londen had ik een opleidingsschool. Zij daar naartoe, want ik wil zendeling in China worden. Ze heeft er een jaar gezeten en ze moest stoppen, want ze was te dom. Dat was een slag. Ze werd afgewezen. Je mag niet verder gaan met je opleiding. Helaas, helaas. Maar je hebt gewoon toch te weinig verstand. Ze was helemaal verslagen. Want haar jonge godvrezende hart voelde zich zo geroepen om naar China te gaan. Maar het ging niet. Maar ze moest. Ze moest. Ze kon zich er niet bij neerleggen. Weet je wat ze bad? Ik heb het even opgeschreven. Dat meisje van 18. Heere, hier ben ik. Hier is mijn Bijbel, hier is mijn geld. Gebruik mij, o, zou u mij willen gebruiken? Eenvoudig gebed, hè? Heere, hier ben ik. Hier is mijn Bijbel en hier is mijn geld. Zou u mij willen gebruiken? En ze ging. Eén koffertje en een koekenpan. En een theepot. Ja, als je uit Engeland komt, is dat ook belangrijk. Zo simpel bijna. Alsof dat het belangrijkste was. Een koffertje, een koekenpan en een theepot. En ze ging door, ik zal het verhaal maar stoppen. Dwars door Rusland, maanden om, maar ze kwam er. Ze kwam er. Ze kwam er. En ze is daar tot een zegen geweest. Gaat u het zo maar lezen. Maar een voorbeeld, hè. Als de geest gaat werken, dat hij de meest eenvoudige in dienst neemt en bruikbaar maakt. Het is ontroerend. En ik hoop dat er ook vanmorgen er zijn jongeren en ouderen die net als Gladdy neerknillen. Heren, hier ben ik. Zou u mij ook willen gebruiken tot zijn dienst? Hij wil zijn geest uitstarten. Net als toen. Niet maar op een paar. En niet alleen maar op een richter. Of een profeet. Of een koning. Maar op alle vlees. O Heere, ook op mij. Dan het derde. Dat heeft met voorgaande te maken. Hij geeft die geest om hem te kunnen dienen. Als dat gebeurt, als de Heer ons in zijn dienst gaat nemen, waar dan ook. Wij zullen niet allemaal naar China gaan. Maar waar dan ook. Als de Heer ons in zijn dienst neemt, dan krijg je te maken met lijden. Dat was het derde punt. Wie bij Christus hoort, wie die geest ontvangt, die gaat te maken krijgen met lijden, met verdrukking. Abel, weet je het nog? Kain en Abel, de eerste martelaar. Abel had God lief, de eerste martelaar, lijden. In het Oude Testament zie je het al. Waar de geest gaat wonen, daar komt ook lijden. Maar het Nieuwe Testament ziet het allemaal nog veel duidelijker gebeuren. Dat heeft weer te maken met de komst van die geest. Paulus zegt in 1 Korinthe 12, vers 13, want wij zijn alle door één geest, daar heb je het, wij zijn alle door één geest tot één lichaam gedoopt. Christus het hoofd en alle die hem lief hebben een lichaam, tot één lichaam, met hem op het allerhechtst verbonden. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Die gelovigen in het Oude Testament, ja, die waren natuurlijk ook met Christus verbonden. En die hadden ook de geest ontvangen. Maar nu Christus alles had volbracht en de geest is gekomen, nu kwam er zo'n hechte, nauwe verbintenis tussen Christus en zijn kerk als in het Oude Testament op die manier toch niet zo gebeurd was. Door één geest tot één lichaam gedoopt. Als je daarover nadenkt. Zo nauw is Christus met zijn gemeente verbonden als mijn hoofd met mijn lichaam. Nou, een kind begrijpt wel. Mijn lichaam kan natuurlijk niet zonder mijn hoofd. En mijn hoofd kan niet zonder mijn lichaam. Die horen wel zo nauw bij elkaar. Dat is het beeld hier. Verenigd. Weet je wat dat betekent? Als je zo met hem één lichaam geworden bent, dan heeft dat consequenties. Wat Christus raakt, dat raakt mij. En wat mij raakt, raakt Christus. Wat mijn hoofd raakt, raakt mijn lichaam. En wat mijn lichaam raakt, raakt mijn hoofd. Daar zijn we bij betrokken. Zo'n nauwe verbondenheid. En dat komt juist bij het lijden. En de tijden van verdrukking, komt juist die eenheid tussen Christus en zijn lichaam, komt dan juist heel scherp aan het licht. Voorbeeld. Paulus. Die grote vervolger. Bij Damascus. Daar stond God hem op te wachten. Saul, Saul. Wat vervolg je mijn kinderen? Nee, het staat een beetje anders, hè? Niet Saul, Saul, wat vervolg je mijn kinderen? Saul, Saul, wat vervolg gij mij? In het vervolgen van die kinderen, zegt de Heer Paulus, raak je mij? En het omgekeerde, als Paulus later zelf met lijden te maken krijgt, dan zegt die Colossenzen 1 vers 24, ik verblijd en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. In mijn lijden neem ik deel aan het lijden van Christus. Het gaat heen en weer. Mijn lijden is zijn lijden en zijn lijden is mijn lijden. Zo hecht één verbonden. Dat is ook een aspect. Als de geest wordt uitgestort, daardoor delen in het lijden van Christus. Handelingen is het boek van de geest. Maar het is tegelijkertijd ook het boek van de vervolgingen. Nergens lees je zoveel over vervolgingen als in Handelingen. Als de geest komt, dan komen ook gelijk de vervolgingen. En nou is lijden, laat ik daar nou op doorgaan. Nou is lijden, ten diepste geen straf en geen kruis, maar juist een teken van de allerdiepste verbondenheid met Christus, zoals ik net al heb gezegd. Verbonden met Christus betekent verbonden met zijn lijden. Romeinen 8, daar zegt Paulus, Romeinen 8 vers 16, deze geest, daar heb je hem weer, deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dan gaat hij verder, let op. Wat houdt dat dan in als die geest intrek neemt en indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden. Opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Dat met hem, hè, met hem. Met hem verbonden, met hem lijden, met hem verheerlijkt worden. Door die geest. Waarom is dat lijden nodig? Heel kort, waarom dat lijden ook nodig is. heilzaam, zegenrijk. De Heere wil lijden en kruis gebruiken om alle die hem lief hebben te heiligen. Het bekende beeld van de goudsmid, als die ruw goud heeft gekregen en hij wil een sieraad maken, dan gaat hij het eerst in de oven doen, smelten. Want dat goud is nog vermengd met stof en dan komt er stof boven drijven en dan haalt hij het er voorzichtig af en nog een keer en nog een keer. Het is kokend heet dat goud, dat wordt vloeibaar van de hitte, de oven van verdrukking. Maar daardoor wordt het goud gereinigd. En zo wil de Heer het lijden gebruiken om af te sterven aan alles buiten hem. En om genoeg te leren hebben aan hem. Nog een tweede reden waarom het lijden ook zegenrijk is. Want dan pas kunnen wij anderen die met lijden te maken hebben vertroosten en bemoedigen. Zo zegt Paulus het. Opdat wij anderen zouden kunnen vertroosten. Met de vertroostingen waarmee we zelf vertroost zijn geworden. Iemand die zelf van lijden en kruis weet, die weet het beste wat een ander mee moet maken, kan het beste met een ander meeleven. En de derde les van het lijden, kruis en verdriet, is dit. Dat het lijden niet opweegt tegen die heerlijkheid die staat te wachten. Lijden leert ons om ons leven in eeuwigheidslicht te zien. Want dat raken we maar al te gauw kwijt, hè. We leven zo gauw voor hier en nu. Maar om een leven nou in eeuwigheidslicht te zien. Het lijden. Ja, dat leeft bij. Ik heb hier beneden ten diepste niks te zoeken. Die christenen in Noord-Korea. Die leven in eeuwigheidslicht. Want hier op aarde hebben ze helemaal geen leven meer. Wij zeggen, ja, maar straks komt het. Wij leven niet voor nu, maar voor daar. Lijden is heilzaam. Want het leert ons om ons leven in eeuwigheidslicht te zien. Zo worden wij door één geest met hem gedoopt tot één lichaam. Zo wij anders met hem lijden. Opdat wij ook met hem in die verbondenheid straks verheerlijkt zullen worden. Dan het laatste, het vierde. De geest. Gekomen om die volheid van Christus uit te delen. Dat heeft te maken met de doorbraak van het heil. Dat was het eerste punt. In de tweede plaats om in staat te stellen om te dienen. Het heeft in de derde plaats te maken met lijden. En in de vierde plaats, het heeft ook te maken met de komende heerlijkheid. Wat bedoel ik daarmee? Ik ga me weer die vergelijking maken met het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Dat kan steeds helpen om de dingen wat helder te krijgen. Als je het Oude Testament steeds tegenover zet, dan zie je het verschil wat scherper. Die gelovigen van het Oude Testament, Abraham, David en al die anderen, die hebben geleefd en die zijn gestorven in het geloof. Maar in het Oude Testament was het zicht op die komende hemelse heerlijkheid toch nog wel heel beperkt. Als het ware in nevels gehuld. In een enkele tekst in het Oude Testament wordt iets gezegd over het eeuwige leven. Een hele enkele tekst over de opstanding, maar het is maar heel minimaal. En als het ware heel erg in nevels en in mist. Die hoop en dat uitzicht op de heerlijkheid was in het Oude Testament toen wel heel erg in nevels gehuld. En dat kon ook niet anders. Want Christus moest nog komen. Het moest nog klinken, het is volbracht. Zolang dat nog niet geklonken had, kon het ook nog niet helder en duidelijk zijn. En dat is nu het werk van de geest. Dat hij meer licht en inzicht en uitzicht geeft op het werk van Christus. De geest is de waarborg, de garantie van de opstanding en het eeuwige leven, die heerlijkheid. Dat is het werk van de geest. De geest geeft daarvan de garantie. en de zekerheid. Romeinen 8, vers 11. En indien de geest, daar heb je hem weer. En in de geest, degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. De opstanding van Christus, verbonden met de opstanding van zijn kerk. Zoals hij Christus heeft opgewekt, zegt Paulus onomwonden, zo zal hij uw sterfelijke lichamen, die geest, levend maken. Door de geest die in u woont. Dus de geest verzekert van de opstanding. En dan in het verlengde daarvan ook van de eeuwige heerlijkheid, de zaligheid. Eén tekst daarvoor, Efeze 1. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest. Verzegeld, bevestigd. Die het onderpand is van de erfenis tot prijs van zijn heerlijkheid. Het is dus het werk van de Geest. Laat ik het een beetje samenvatten. Niet alleen maar om het werk van genade te beginnen, maar ook om het voort te zetten. En ook om het te voltooien, opstanding en het eeuwige leven, de geest. Van het allereerste begin tot het allerlaatste einde. En daarvan is die geest, die intrek neemt in zondaars harten. Paulus zegt, het onderpand. Araboon staat er. Voorschot. Aanbetaling. Wat gebeurt er? Als je iets heel duurs koopt, het moet nog geleverd worden, dan moet je vast een deel vooruit betalen. Maar dan is het ook wel een soort garantie dat de rest ook komt. Een voorschot. Nou, Paulus zegt, als de Heilige Geest komt in onze harten, dan is dat als het ware nog maar het beginnetje. Een voorschot. Wij die de eerstelingen van de Geest hebben. Wat de Geest nu geeft, nu doet ervaren aan blijdschap, vreugde, hoop, vrijmoedigheid, vertrouwen. Dat is nog maar het begin, het onderpand, het beginnetje. Pinksteren, het feest van de eerstelingen, de eerste schoven, maar daar bleef het niet bij. Op die eerste schoven komt natuurlijk wel de volle oogst. Als dan die eerstelingen, als de Heer die dat in je hart doet ervaren. Het begin, hoe zegt de catechismus dat ook weer? Het beginsel van de eeuwige vreugde. Het beginsel van de eeuwige vrede. Het beginsel van de eeuwige troost. Als die beginnetjes, als je die bij momenten ervaren mag, al zo onuitsprekelijk goed kunnen zijn. Hier zitten mensen en die weten wat ik bedoel. Dat er zo'n momenten kunnen zijn, dat er in je hart zo'n blijdschap en zo'n vrede en zo'n vreugde in God kan zijn bij momenten, als dat al zo vol is. Wat zal dan straks de volle erfenis zijn? Als dit nog maar het begin is. En daar wil de Geest toe opwekken. Dat wij daar niet mee tevreden zijn, maar dat wij zullen gaan uitzien en verlangen. Die volle genieting, die volle heerlijkheid. En hoe doet hij dat? Door ons hart meer en meer te richten op Christus. Want in hem is de zaligheid en de vrede en de hoop en de blijdschap en alles. Zo gaat de geest. We gaan eindigen op Pinksteren. Niet zichzelf, maar Christus in het middelpunt stellen. Die zal mij verheerlijken. De geest is gekomen en het is zijn liefste werk om nou al die volheid en rijkdom van Christus uit te delen in harten van kinderen, van jongeren en van ouderen. Juist als je bij jezelf zo'n groot gebrek en zo'n groot tekort tegenkomt. Dat je denkt, ja, het klinkt allemaal prachtig vanmorgen, maar hier wat een armoe, wat een armoe. Nou, als je dat zo tegenkomt bij jezelf, daar is juist die geest voor gegeven. Hij wil onze grootste armoe onze grootste nood en dood royaal vervullen. Met zichzelf en met al zijn schatten en gaven. Hij zet water op het dorstige. Heer, oh, ook op mijn dorstige hart. Stromen op het droge. Heer, stromen op deze droge ziel. Kom Heer, Heilige Geest. Wil vanmorgen niet voorbij gaan. Gij geeft blinden de ogen weer. Wil, o wil nu bij mij stilstaan. Werk in mij met kracht, o Heer. Ook in mij. En eindigt die liefde Gods. Zo rein, zo krachtig. Bloed van Jezus, rijk en vrij. Gods genade, sterk en machtig. O verheerlijk, u in mij. Ook in mij. O verheerlijk, u in mij. Amen. 119. Vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. 119, vers 86. Laten we danken en bidden. Heer, dan bidden wij u, zegen dit woord. Zoals u het in Jeruzalem hebt willen doen. Wat een zegen op die preek van Petrus. O, kom gij met diezelfde geest, met diezelfde kracht en overvloed. Water op het dorstige, stromen op het droge. Heren, mag het ons verlangend maken. En aan uw genadetroon verbinden. Wees u bij ons, heren, ook het verdere van deze dag. Ook als we vanavond weer samen open te komen met onze broeder, dominee Lasche. Wil ik hem zegenen, uw geest geven, opdat uw woord weer mag zijn. Tot leven en heil. Heren, wij bidden u ook voor de HGJV. Als daar volgende week zaterdag dat reisje zal zijn met al die kinderen en jongeren. Heren, wil u ze ook dan een behouden dag geven. Bewaren voor ongelukken en gevaren. Zie ze op ons neer in genade. Laat uw koninkrijk komen. We bidden het u in de vergiffenis van alle zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen met elkaar Psalm 65, het zevende vers. De Godsrivier doet geover vloeien en op het bereide land. Het nuttig koren welig groeien. Uw goddelijke hand maakt u opgeploede voor het dronken. En wat er verder volgt, Psalm 65, dat ik nog één afkondiging. Voordat we Psalm 65, vers 7 gaan zingen. Wil u nog herinneren aan de lentefair die aanstaande vrijdag gehouden zal worden. Iedereen daarvoor ook hartelijk uitgenodigd. Aanstaande vrijdag de lentefair. Wij gaan nu zingen Psalm 65, vers 7. verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.